Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van april 2024. Aan de lijn heb ik Sjoerd Brugink, huisarts. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
Hoi, en ik ben Mark Rukerink, ook huisarts. We hebben weer 6 mooie artikelen voor jullie om door te nemen. Heb je een beetje zin in, Sjoerd?
Nou, best wel. Ik vind, we hebben 6 artikelen en het zijn echt wel pareltjes. Echt wel goede onderzoek. Gewoon hoge kwaliteit onderzoek gaan we bespreken.
We gaan pareltjes van de wetenschap bespreken. En de pareltjes zijn het voorspellers van opioïde overdoses, antidepressieven bij prikkelbare darmsyndroom, het volgen van online vertigo training, wat doen antidepressiva bij autostase. We hebben het te gaan hebben over cognitieve gedragstherapie bij valangst en de teratogeniteit bij antiepileptica. Zal ik met het eerste artikel beginnen, Sjoerd?
Brandlos.
Brandlos. Dat gaat over voorspellers van opioïde overdoses. En dat blijkt eigenlijk dat een voorgeschiedenis van overdoses, drie of meer voorschrijvers en 4 of meer apotheken die uitgifte doen, zijn belangrijke voorspellers van een opioïde overdosis. Als je dat gebruikt bij chronische pijn. Dit concludeerden auteurs bij een systematic review en meta-analysis. Hebben ze echt een hele grote club gevonden. 28 cohort en case controls onderzoeken. En hebben ze gescreend eigenlijk op mensen die dat voor chronische pijn gebruiken. De palliatieve zorg was daarbij geëxcludeerd. En die dat tenminste 3 maanden kregen voorgeschreven. Overgrote deel kwam uit de Verenigde Staten. Dat blijkt ook wel een beetje uit de resultaten, denk ik. En er was een onderzoekspopulatie. Nou ja, ze zullen niet allemaal bewust met het onderzoek hebben meegedaan. Van 24 miljoen mensen. Ik denk dat ze gewoon al die data hebben verzameld. Hebben gekeken wie krijgt de opioïden en wat zegt dat. Als je daarnaar kijkt, dan blijkt dat het gepoelde risico op een niet-fatale overdosis, dus wel een overdosis, maar je gaat er niet aan dood, dat was 3,2 per 1000 voorschriften. En het risico dat je er wel aan dood gaat, overdosis, dat was 1,3 per 1000 voorschriften.
Nou, weet dus je eigenlijk of die overdosis, of dat nou een met opzet overdosis per se is, of ook per ongeluk?
Ik denk bij de meeste per ongeluk. Die mensen zijn verslaafd, die zijn toch niet suicidaal?
Nee, nou ja, dat komt ook bijvoorbeeld bij depressie of bipolaire stoornis kwam het wel veel vaker voor. Maar ik denk allebei, maar ik weet dat niet zeker.
Nee, nou ja, de opioïde epidemie in Amerika, waar er iets van tussen de 60.000 mensen of zo per jaar aan doodgaan. Dat is niet allemaal suicidale mensen. Dit zijn gewoon overdoses te veel.
Ja, ongelukken ook. Ja.
Ongelukkig, ja. De auteurs identificeerden een aantal belangrijke voorspellers. Als je het al eerder had gehad, dan was je kans 5,8 keer verhoogd. Als je een hogere dosis gebruikte, dat is dus meer dan 90 milligram morfine, dus dat is wel stevig, dan was het 2,57 keer verhoogd. Als je 3 of meer voorschrijvers had, dat is natuurlijk heel verdacht, 4,7 keer verhoogd. 4 of meer apotheken die het voorschreven, 4,9 keer verhoogd. Als je fentanyl gebruikte, was 2,8 keer verhoogd. Als je überhaupt een verslaving had, 2,6 keer verhoogd. Of als je een psychiatrische diagnose had, die eigenlijk relatief weinig verhoogd was, 2,12 ten opzichte van de andere. Nou, was eigenlijk al dat bewijs was wel van matig tot hoge kwaliteit. We zeiden wel, ja, die onderzoeken zijn niet allemaal op dezelfde manier ingestoken, dus daar zit nog wel wat bias in. En wat het belangrijkste is, en dat blijkt ook wel uit de resultaten, dus daarom is het moeilijk te extrapoleren naar de Nederlandse situatie, is dat aanval van voorspellers was dat er meerdere voorschrijvers waren. Nou kan je dat in Nederland nog wel lukken, maar dat is toch al moeilijk, omdat we zo best wel een duidelijk systeem hebben. En hetzelfde geldt voor de apotheken. Dus we hebben, hoeveel verschillende apotheken kun je langsgaan met je briefje? En dat herken ik zelf vanuit Australië, waarin je niet op naam was ingeschreven. Dus je kon gewoon naar elke huisarts. En je dacht, nou, die Krukerink, dat geloof ik wel. Ik ga naar Pietje, die zit een straat verderop. Dan was er geen enkele manier om, of er was niet een directe manier om te controleren dat ik wist dat je ook al bij Pietje was geweest, of dat Pietje wist dat je bij mij was geweest.
Ja, ja, helemaal mee eens. Dit pleit eigenlijk wel voor ons systeem, hè? Voor het systeem waarbij je gewoon één huisarts hebt. En ja, waarbij huisarts en als er bijvoorbeeld nog een andere behandelaar betrokken is, dat je dat dan goed afstemt met één is hoofdbehandelaar, maar één schrijft medicatie voor. Ja, dat pleit daar wel heel voor. En dus ja, dat is wel mooi aan het Nederlands systeem.
Absoluut. Dat is wat wel iets ondervangen. Je kon een soort van telefoonlijn bellen en dan kon je achterhalen hoeveel scripts iemand had gekregen. Maar in Australië ben ik er dus achtergekomen. Iemand die in de gevangenis werkte. Dus hij gebruikte. Ik verdacht hem ervan dat hij niet voor zich, dat hij niet voor zichzelf gebruikte, maar het gewoon verkocht. En daar heb ik hem op aangesproken. Dat was niet zo'n heel fijn gesprek. En daarna heb ik het toch aangegeven, rijk bij de politie. En nou, daar hoorde ik er niks van. En toen eens 4 maanden later zaten 2 rechercheurs op mijn spreekuur. Die zeiden, kun je ons wat meer vertellen? En toen bleek dat die vent 29 praktijken langs de kust ging in Australië. En gewoon overal met zijnzelfde rugpijn of zijnzelfde pijntjes zijn verhaal deed. Daar 30 tabletten ophaalde en weer naar de volgende praktijk ging.
Jongen, maar hij moest natuurlijk voor die consulten wel betalen. Weet ik, wat was het? $100 of zo per consult?
Ja, de $80 betaalde je. Dus, ja,
moest hij eruit halen met elk voorschrift dat hij van jou kreeg.
Ja, als je het zo zegt, heb ik eigenlijk wel een beetje verdiend aan de opioïdecrisis. Dat heb je wel gelijk, Sjoerd. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om bewust zijn van de factoren de risicofactoren die hierbij een rol spelen. Hoe we dat echt kunnen vertalen naar de Nederlandse situatie vind ik nog wel wat lastig. Maar voorzichtigheid is geboden, denk ik.
Yes.
Zullen we naar het volgende artikel, Sjoerd?
Lijkt me goed. De kop is antidepressieven bij prikkelbare darmsyndroom. Nou, het antidepressieven waar we het over gaan hebben is amitriptyline. Want als dieet- en leefstijlaanpassingen bij prikkelbare darmsyndroom geen soelaas bieden, overweeg dan om amitriptyline in een lage dosering voor te schrijven. Dat concluderen onderzoekers van een grote, gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, notabene, dat aantoont dat dit antidepressivum de ervaren ziektelast sterk verlaagt. Want alhoewel Britse en het is een Britse onderzoek waar ik het over ga hebben. En ook Nederlandse richtlijnen antidepressiva aanbevelen bij een therapieresistente prikkelbare darmsyndroom, is de effectiviteit eigenlijk niet echt betrouwbaar vastgesteld. Als je dan de NAG-standaard erbij pakt, wordt het dus wel geadviseerd, maar dat de kwaliteit van het bewijs heel erg laag is. Dit mooie onderzoek, een grote RCT, die zal in de update van de standaard zeker meegenomen worden. En daar zal de kwaliteit van het bewijs van omhoog gaan. Want wat kwam er nou uit? De onderzoekers die randomiseerden 463 volwassenen uit 55 Engelse huisartsenpraktijken. Daarvan was 68% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 48 jaar. En die kregen dan een getitreerde amitriptyline behandeling. Dat was een dosering begonnen met 10 milligram en eventueel opgehoogd naar 30 milligram. Ook wel een mooi detail om dit zo te titreren. Daar kregen patiënten eigenlijk zelf de hand in van hoe hoog wil je gaan, 10, 20 of 30 milligram. Aan de hand van de werking en bijwerkingen konden ze dat zelf optitreren. Wel volgens het protocol uiteraard. Dus dat was dan de behandelarm versus de placeboarm, die ook zo'n titratiesysteem kreeg, alleen dan met placebopillen. Het is een mooi onderzoek en het betrof voornamelijk patiënten met een lange ziekteduur. De mediane ziekteduur was 10 jaar. En na 6 maanden, dat was de primaire uitkomstmaat, had 73% van de deelnemers de therapie voltooid. En dat was gelijk in beide groepen. In die periode daalde de symptoomscore, dus een specifieke PDS-symptoomscore die je dan voor zo'n onderzoek gebruikt, met een range van 0 tot 500 punten. Ja. 70 punten daalde die in de placebo-groep. En,
mooi,
precies. En 100 punten in de behandelgroep. Dus er zat dan om precies te zijn een verschil van 27 punten tussen. En dat was een significant verschil. Die behandelgroep die rapporteerde na 6 maanden wel meer bijwerkingen. Er was vooral dan een droge mond en sufheid in de helft van de gevallen. Ook al nog droge ogen werd nog wel genoemd. Een blurry vision. Ja, in hoeverre de resultaten ook toepasbaar zijn bij patiënten met milde klachten van korte duur, dat blijft wel onduidelijk, want die zitten wat minder in deze populatie. Maar het is wel duidelijk een eerste lijns populatie die heel erg overeenkomt met de patiënten die wij in de praktijk zien. Dus ik denk dat deze resultaten heel erg generaliseerbaar zijn naar de patiënten die ik morgen in de praktijk zie.
Ja, wat vind je van het feit 27% fallout? Het was een score van 0 tot 500. 70% punten verschil, dus dat is een 12-13% of zo. Er zijn ook niet, en dan mis je eigenlijk ook nog een keer 70%, wat waarschijnlijk wel een... dat zijn natuurlijk wel de mensen die het minst enthousiast zijn.
Of met... Ja, dus dat is altijd met zo'n RCT. Het is een, dat noem je dan intention to treat. Hè. Dus alle patiënten die zijn geïncludeerd, die neem je ook mee in de analyse. Ja. In de twee groepen, de placebo-groep en de behandelgroep, was dat percentage uitval, ongeveer 20%, was wel gelijk. Dus ook in die placebo-groep vielen patiënten uit en ook in de behandelgroep vallen patiënten uit.
Nee, dus dat is fijn, maar ik bedoel meer dat je waarschijnlijk je effect wat je sorteert kleiner is, omdat je de gedesillusioneerde mensen waarschijnlijk meer kwijtraakt in die 70% fallout.
Ja, dat is wel inherent aan dit soort studies. Ja. Het is gewoon netjes om dat zo te rapporteren, maar is waar. Ja.
Ja. Ga jij het wat vaker voorschrijven?
Ja, vaker. Ik geloof, ik heb het wel een paar keer gedaan. Jij hebt, want ik doe het wel. Ja. Ook met positie. Ik kan één patiënt nu voor de ogen waar die gebaat is bij amitriptyline. Toevallig. Schrijf jij het wel eens voor prikkelbare darm?
Ja, enkele keer voor prikkelbare darm. Ik gebruik het heel veel bij chronische pijn. Ik heb daar best wel, maar dat is enkele tientallen inmiddels. Maar ook niet groter dan dat. Goede effecten bij chronische pijn.
Ja, dat is natuurlijk niet waar dit onderzoek over gaat. Nee. Maar je hebt altijd wel een soort combinatie idee in je hoofd van het doet wat op de pijn, het doet wat op het slapen, want vaak slapen mensen er ook prettiger van. Het inslapen gaat makkelijker. En dan ook nog iets op de, een beetje somberheid of zo heb je het gevoel. Dus dat je dan drie vliegen in één klap slaat.
Ja.
Dat gevoel heb je
voor
dan.
Voor somberheid moet je... daar heb ik juist een keer ruzie mee gehad. Een dame die dacht dat ik haar als antidepressieve behandelde. Dus ik leg elke keer uit dat het niet voor de somberheid is en dat er veel hogere doseringen zijn.
Dat moet je... Dat staat overigens in de standaard, dat je dat heel goed moet uitleggen inderdaad. Niet zo is.
Er was een oud dametje, die, als je daar kwam, dan stond er een bakje, een handdoekje en een bakje met zeep en zo. Dat stond allemaal netjes klaar voor de dokter. Nou, ja. Dat was de volgende keer weg.
Ja, mooi. Dus ja, eigenlijk de conclusie is heel duidelijk. Overweeg amitriptyline bij prikkelbare darmsyndroom. Ja, in de Lancet ook, hè? Maar dat had ik al gezegd.
Ja. Nee, dan is het nog extra waar.
Precies, ja, precies. Wat mij betreft het volgende onderwerp.
Ja, dat is online vestibulaire revalidatie. Dat blijft effectief. Amsterdamse onderzoekers die vonden bij een follow-up van een RCT... dat 3 jaar na de start van online vestibulaire revalidatie... een relevante verbetering van vestibulaire symptomen blijft bestaan. Kende jij dat, online vestibulaire revalidatie?
Online niet, zeker niet. Nee, wel als behandel... mogelijkheid bij de fysiotherapeut, ja.
Ja, nou, zo hebben ze het ook een beetje ingestoken. Er is al een eerdere RCT. 59 huisartspraktijken, 322 patiënten, 50 jaar en ouder, gemiddeld 67 jaar. Die hadden vestibulaire symptomen, langer dan een maand bestaand. Ik vind dat ook lastige klachten om te behandelen. En je hoopt dan maar dat het een beetje vanzelf overgaat in een paar weken. Meestal doet het ook wel, maar als dat niet zo is, dan is dat wel ontwrichtend voor de mensen.
Eens, ja.
En die 322 mensen die hebben ze verdeeld in een alleen online vestibulaire revalidatie. Of dat online stukje met fysiotherapie of een gebruikelijke zorg volgens de NAG-standaard duizeligheid. Het duurde 6 weken en in hun eerdere studie bleek dat maar 6 maanden de vestibulaire symptomen sneller verbeterden met die online training. En dat maakt eigenlijk niet uit of dat met of zonder fysiotherapie was. En nu hebben ze een soort van follow-up 3 jaar later gedaan. En gekeken, is dat nog steeds zo? Hebben ze wel ook een loss-to-follow-up van 35%. Dus wel significant aan de groep bij de 100 van de 322 bij de 100 kwijt. En dan hebben ze een score. Dat vind ik wel een beetje in de marge. Een schaal van 0 tot 60. Waarbij ze zeggen, ja, meer dan 3 punten. Op een schaal van 0 tot 60 vinden we klinisch relevant. En dan blijkt dat ook gebruikelijke zorg min 3,3 is nog steeds minder klachten dan, dan niks. Online training met fysiotherapie is min 4,4. En alleen online training is min 4,6. Nou, dus zeggen ze, nou, wat fijn, er blijft dus een significant verschil bestaan. Die verschillen onderling zijn te klein om daar iets over te zeggen. En nou, ik vond het vooral een leuk onderzoek, omdat ik zelf niet zo goed... Ja, ik stuur ze maar naar de fysiotherapie en soms een keer naar een KNO-arts. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel in handen om mijn patiënten te helpen die dit soort, bij wie dit soort klachten blijven bestaan. Dus ik vond het zelf wel een leuke. Ik heb hem ook even opgezocht. Er staan wat leuke filmpjes bij, wordt het allemaal een beetje uitgelegd. Vertigotraining.nl. Als je dat zoekt, dan kom je op die site terecht. Dus nou, weer een mooie eentje in het arsenaal.
Maar wat doe je nou morgen met een patiënt met vertigo-problemen? Die heeft dat al langere tijd. Stuur je naar de fysiotherapeut of naar de online trainer?
Nee, naar aanleiding van dit artikel zou ik ze naar online sturen. Dat doe ik ook veel makkelijker. Het is 6 weken. Wat zij in deze opzet hebben ze 6 weken. 2 keer per dag, 10 minuten of zo moest je dan oefeningen doen.
En ja. Je kan het natuurlijk ook een beetje persoonsgericht maken. Hè. De ene is misschien online, sluit veel beter aan.
Ja.
Een beetje shared decision making. En de andere, ja, DigiBeet, die ervan houdt om bij de hand te genomen worden door een fysiotherapeut, kan dat natuurlijk ook altijd nog.
Vind ik een waardevolle aanvulling, Sjoerd. Je hebt gelijk. Zullen we naar het volgende artikel?
Yes. De discussie van antihypertensiva bij orthostase heropend. Klinkt wel heel dramatisch. Ik vind dat wel meevallen. Want volgens mij ga ik met deze kennis niet iets veranderen met wat ik al deed. Mm-hmm. Maar het is wel een mooi onderzoek in de JAMA. Een heel grote meta-analyse. Want er is terughoudendheid om bij patiënten met orthostase de bloeddruk strak in te stellen. Uit voorzorg... toenames van valincidenten en gerelateerde fracturen. Mm-hmm. En deze meta-analyse toont dat een intensievere bloeddrukregulatie leidt tot een 17% lager risico op hart- en vaatziekten of algehele sterfte, maar niet tot een lager risico op alleen de sterfte. Nou, een beetje meer uitleg
misschien. Je gaat net zo snel dood, alleen niet aan hart- en vaatziekten.
Juist, ja, nee, dat zeg je goed. Ja, we hebben het dan over orthostase. Iets meer uitleg. Amerikaanse auteurs onderzochten het effect van een intensievere bloeddrukregulatie, ongeveer 10-20 mm kwik daling ten opzichte van de controle, op het voorkomen van cardiovasculaire ziekte of sterfte. En die bepaalden ze dit voor alleen de sterfte bij mensen met orthostase. Ze deden ervoor een meta-analyse van individuele data van deelnemers van 9 RCT's. Dat zijn hele grote bekende trials allemaal. Die intensievere bloeddrukregulatie met standaardzorg vergelijken. Mm-hmm. Nou, wat zijn dan de resultaten? Er zitten bijna 30.000 deelnemers, gemiddeld bijna 70 jaar, 48% vrouw. Daarvan hadden ongeveer 10%, 2500 patiënten orthostase. Na een follow-up van 4 jaar leidde een intensievere bloeddrukregulatie tot een 17% risicoreductie van hart- en vaatziekten of algemene sterfte. Dus dat was een gecombineerde uitkomstmaat. Ik noem ze steeds allebei omdat deze meta-analyse dat als gecombineerde uitkomstmaat heeft genomen. Dus of hart- en vaatziekten of sterfte in het algemeen. Bij mensen met orthostase. En dan hebben ze een hazard ratio van 0,83 gevonden. Ten opzichte van gebruikelijke zorg.
Ja.
En dan valt op dat de daling gelijk was in de groep zonder orthostase. Als in de groep met orthostase. En dan vonden ze een niet significante relatie van een strengere regime onder mensen met orthostase op de algehele sterfte. Ja, wat is nou de beperking van dat onderzoek? Ja, hebben ze eigenlijk alleen bezig gehouden met het effect, maar niet op, zeg maar, op die sterfte en cardiovasculaire, maar niet op valincidenten en ook niet op klachten. Dus dat staat er niet. Sterker nog, om geïncludeerd te worden als een patiënt met orthostase, dan moet je een gemeten, hè, dat hebben ze gewoon protocolair, hebben aanvang van de studie, meten ze dan bloeddruk zittend en staand. En dan moest daar dan, 20 mm kwik verschil in systolisch of 10 mm kwik in diastolisch zitten. En dan voldeed je aan de definitie.
Ja. Ja, en ook dat is ook mooi. Hè? Daar hebben ze gewoon eigenlijk wat je als praktiserend huisarts wil weten. Vallen die mensen nou minder? Maakt het uit? Maar dat is niet gemeten. Dat is
nee, beetje, daar hebben ze het niet over.
Ja, ik denk zelf dat ik vermoed dat het vooral een hypertensie trial was. En dat ze die, met die data opnieuw aan het stoeien zijn gegaan. Hey, kunnen we ook nog iets zeggen over autostase of iets anders?
Precies, ja. Dus ja, dat moet allemaal wel eerst beantwoord worden. En dan concludeerden zij ook van ja, tot die tijd, tot die antwoorden komen. De bestaande terughoudendheid die we hebben bij orthostase met bloeddrukmedicatie is dan wel blijft op zijn plaats.
Ja, wel, ik zou wel op basis van dit onderzoek zeggen ja. Want eerder dacht ik, ja, nou ja, dan laat het maar een beetje zitten. Want als ze me omkukelen, dan... maar je geeft dan wel wat weg. Je geeft dan wel die 17% risicoreductie weg. Dus ik vind dat de keuze... Dus het mooie onderzoek, maar de keuze wordt eigenlijk niet makkelijker op.
Nee, dat is precies mijn conclusie. Prachtige, mooi, groot onderzoek. Maar het verandert mijn beleid niet. Nou.
Nee. Of je deed het gewoon al goed.
Zo is het.
Zullen we naar de cognitieve gedragstherapie?
Wat mij betreft.
Ja, want wat blijkt nou? Cognitieve gedragstherapie helpt tegen veel dingen. Maar het vermindert ook de valangst iets. Nou, de gedachte is een beetje... we weten dat ongeveer 1 op de 3 ouderen ervaart angst om te vallen. En ouderen met valangst hebben een grotere kans om te vallen. Dat vind ik wel een beetje kip-ei-stelling. Maar uit een Cochrane review blijkt dat cognitieve gedragstherapie een klein positief effect heeft op valangst. Maar niet op het aantal valincidenten. Dat is dan wel een beetje jammer. Nou ja, dat hebben ze gedaan. 11 SCT's, 2357 deelnemers op leeftijd tussen 73 en 83 jaar. Dan hebben ze gewoon de onderzoeken vergeleken. Cognitieve gedragstherapie met of zonder beweeginterventie. Dat maakt nog wel wat uit voor je conclusies. Met een standaard zorg of met een schijnbehandeling. Ja, en dan komt de... Dan komen er wel kleine verschilletjes uit. Min 0,23 op een bepaalde score. Het is allemaal wel een beetje in de marge. Vinden ze wat. Dus de betrouwbaarheidsintervallen blijven wel onder de nul. Dus je gaat wel iets naar beneden. Maar er is eigenlijk een matige kwaliteit van bewijs. Dat herhalen ze dan met 6 maanden. Dan blijft dat wel bestaan. Maar ook blijft een klein effect. Maar een lage kwaliteit van bewijs. Ook geen effect op het aantal valincidenten. En wat ze ook zeggen in deze studie, dus daarom vind ik deze studie niet heel sterk, is dat ze kunnen niet zeker weten of het aan de cognitieve gedragstherapie wordt toegeschreven, omdat een heleboel van deze interventies ook een combinatie was met cognitieve gedragstherapie samen met een beweegprogramma. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat een beweegprogramma mensen op zijn minst minder angstig maakt. Misschien ook gewoon wel fysiek wat sterker en wat comfortabeler met zichzelf. Dus dat fietst er doorheen. En een andere belangrijke bias was dat... Dat de blindering daardoor ook een beetje moeilijk is. Het is moeilijk om een nep cognitieve gedragstherapie te volgen, denk ik.
Mensen weten welke therapie ze krijgen, want ja, dat doe je nou eenmaal. Maar inherent aan het onderzoek inderdaad, ja.
Dus een boel mits en maren. Dat zeggen ze als conclusie. Wellicht is er een bescheiden plaats voor cognitieve gedragstherapie binnen een multidisciplinair valpreventieprogramma. Nou, ik hoorde dat we met de valpreventie wat meer aan de slag moeten dan dat we eerder dachten. Dus hier zou dit een rol kunnen spelen.
Ja, nou, misschien nog een kleine nuancering. Je zegt van het onderzoek is niet zo goed. Ik denk het onderzoek zelf is zeer goed. Het is een Cochrane review waarin alle regels zijn voldaan. Zeer uitgebreid, heel veel onderzoek bekeken en alles perfect op een rijtje gezet. Met allerlei dingen rekening houdend. Maar ja, in die data... Dus er zitten zoveel problemen, waaronder wat je zegt. Het grootste is natuurlijk dat er heel veel gecombineerde programma's zijn. Dus dan weet je niet wat die CTG nou precies doet. Dat je er niet zoveel uit kunt halen. Dus het onderzoek is wel goed, maar met de uitkomsten kun je niet zoveel.
I stand corrected. Dankjewel voor deze opnieuw waardevolle aanvulling. Ik merk toch wel dat jij meer de wetenschapsman bent. Je staat toch wel duidelijk in die hoeken, wat meer dan ik, als ik het zo...
Ja, dat valt. Onderschat jezelf niet.
Ik heb niet gezegd in welke hoek ik stond.
Laat ik daar maar niet over uitspreken.
Nee, laten we vooral doorgaan naar het volgende artikel.
Ja, de teratogeniteit van anti-epileptica. Mm-hmm. Eerst toen ik het zag, dacht ik, dit is voor mij als huisarts niet zo relevant. Is toch voor neurologen of misschien voor gynaecologen. Maar uiteindelijk vond ik toch dat ik er wat aan had om dit te weten. En de take-home message is, lamotrigine is het anti-epilepticum van voorkeur bij zwangeren. Want er is een Cochrane review gedaan. En daaruit blijkt dat gewoon heel duidelijk. Wel bij hoge doseringen kan het ook wel geassocieerd zijn met aangeboren afwijkingen.
Die lamotrigine. Dus
precies, die lamotrigine. Want alle anti-epileptica geven eigenlijk een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Ja, lijkt het. Maar hoe de risico's van de verschillende middelen zich tot elkaar verhouden, dat is niet helemaal duidelijk. En dan hebben ze dus recent bij de Cochrane weer een review gedaan van 49 prospectieve cohort- en databaseonderzoeken met 25.000 vrouwen die antiepileptica gebruikten tijdens de zwangerschap. Sorry. En de controlegroepen bestonden uit vrouwen zonder epilepsie of vrouwen met epilepsie, alleen zonder behandeling. Nou, wat komt daar dan uit? Meta-analyse die bevestigde dat kinderen blootgesteld aan antiepileptica in de baarmoeder een verhoogd risico hebben op ernstig aangeboren afwijkingen. Mm-hmm. Dan moet je denken aan congenitale hartafwijkingen, neuraalbuis, defecten, maar ook schizis en zo. Dus al die dingen, dus ernstige zaken. Mm-hmm. Bij vrouwen met epilepsie zonder medicatie, dus het achtergrondrisico daar was ongeveer 3%. Van de verschillende middelen leek valproïnezuur het grootste relatieve risico te geven. Met een relatief risico van 2,8. Dus ja, ongeveer 2,8 keer die 3% dan. Maar ook ja, carbamazepine, fenytoïne en ook topiramaat. Die hadden hoge relatieve risico's. En eigenlijk twee middelen, de levetiracetam en de lamotrigine. Die leken betrekkelijk lager risico's te hebben.
Mm-hmm. Vandaar ook het uit eerdere onderzoeken dat ook het lagere risico dat het middel van keuze was, die lamotrigine.
Ja, dus dat bevestigt dat. En dan met die lamotrigine is gewoon meer ervaring dan de levetiracetam. Dus dat hebben ze dan als advies eruit gehaald. Mm-hmm. Maar één prospectieve observationele studie die laat zien dat hogere doseringen, en dat is dan meer dan 350 milligram per dag van die lamotrigine, wel geassocieerd was met malformaties. Mm-hmm. Dus ja, dat is maar één onderzoek, maar het lijkt toch wel, en die dosis-effect-relaties die zie je in al die onderzoeken, hoe hoger je dosis, hoe meer malformaties. En dus dat lijkt je toch ook bij lamotrigine wel te zien. Dus natuurlijk, dit zijn allemaal observationele onderzoeken. Je kunt dit niet gerandomiseerd onderzoeken. Want dat kun je natuurlijk niet ethisch niet maken om dat zo op te zetten. En ook de nieuwere anti-epileptica, die zijn nauwelijks nog onderzocht. Allemaal kleine aantallen. Bijvoorbeeld gabapentine is nog wel eentje, maar ja, daar weten we gewoon te weinig van.
Ja.
Ja, dus dit alles, dat past gewoon bij informatie die we al hebben. Bijvoorbeeld Larep, die zegt hetzelfde. Maar ook, dus ook in het boek Kleine kwalen bij zwangeren. Dat is ook een mooi hoofdstuk, epileptica bij zwangeren. Dat staat ook mooi in lijn met wat hier uitkomt. Dus ja, als huisarts blijft het gewoon, ja, wat neem je hier nou bij mee? Het blijft belangrijk bij vrouwen die anti-epileptica gebruiken in de vruchtbare levensfase te signaleren en ook de noodzaak van anticonceptie te bespreken of bij een zwangerschapswens dus te verwijzen of terug te verwijzen naar een neuroloog om eventueel een switch of goed in de gaten houden van de spiegel te bekijken.
Ja, gelukkig hoeven wij over dit soort dingen niet te beslissen. Het lijkt me blijven lastige beslissingen ook voor een neuroloog, denk ik.
Ja, maar toch aan die vorm. Jij ziet zo'n vrouw, je valt op, epilepsie, ze wil zwanger worden. Hè? Dus jij bent wel iemand die dat signaleert, denk ik.
Nee, klopt. Kan. Dus in die signaleringfunctie heb je zeker wat te betekenen. Aan de andere kant, hoe erg is een epileptische aanval voor het ongeboren kind als je het krijgt? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dus de afweging is, wat is het risico dat je een epileptische aanval krijgt? Dat is voor de vrouw zelf niet, maar ik zou niet zo durven zeggen wat daar of daar acuut gevaar is voor de...
Nee, dat is natuurlijk, dat is de afweging die dan de neuroloog, ik denk samen met de gynaecoloog maakt, van ja, hoe hoog gaan we welk middel inzetten? Ja. Maar dat is toch wel echt een specialistische afweging, denk ik, ja.
Ja. Nou, blij dat we niet over alles hoeven te beslissen.
Nee. Eigenlijk beslissen we maar over heel weinig, toch?
Ja. Bescheidenheid past ons, Sjoerd. Ja. Hey, wat neem je mee van deze artikelen?
Nou, de amitriptyline bij een prikkelbare darmsyndroom. Vaak zie je toch mensen met veel buikklachten. En dan kom je vaak niet onderuit door dingen uit te sluiten, dan dingen te proberen. En uiteindelijk, als het toch invloed heeft op het dagelijks leven, ondanks allerlei dingen die je probeert, vind ik amitriptyline mooi om in het arsenaal om ook te proberen op proef. En het zal niet altijd succesvol zijn, maar ik denk wel voor een deel van de patiënten zeer nuttig. Hey, wat neem jij mee?
De online training. Zeker omdat die wel toegankelijk is. Beter. Er is ook wel een beetje bewijs voor. Ik vind het eigenlijk wel een mooie. Vooral omdat het zo'n lastig probleem is. En ik ook verder niet zo heel veel in de gereedschapskist heb zitten. Als het al langer bestaat.
Ja, de online training op draaiduizeligheid, hè, bedoel
ja,
je?
Sorry, ja. Ja,
ja, ja, ja. Ja, vind ik ook een mooie. Dus ja, volgens mij staat er echt wel wat pareltjes van onderzoek die ook dus iets voor morgen in de praktijk aan ons arsenaal hebben toegevoegd. Dus dit is, het zijn geslaagde nieuwsitems.
Met jouw enthousiasme vind ik het bijna jammer dat het morgen zondag is.
Ja, nou ja, je kan ook dienst hebben morgen.
Ja, maar als ze dan op mijn spreker staan met ik ben al een maand, heb ik daar last van duizeligheid, word ik er wel een beetje sip van. Dus ik hoop ze maandag te zien. Oh, ja.
Nee, je hebt gelijk.
All right. Hey, geniet van de zaterdagavond.
Zo is het. Tot de volgende.
Tot de volgende. Dat is goed.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende.